Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. En wel van Psalm 34, vers 1 en vers 9. Ik loof de Heere mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Dat is vers 1 en ook vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed. 34, 1 en 9. Gemeente, willen zo luisteren naar de 10 geboden. En daarna zingen we uit dezezelfde psalm, het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Psalm 34, het 11e vers. Maar stellen we ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God. Een jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus, die deze 10 geboden volkomen gehouden heeft, heeft deze wet van God als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament. Dan lezen we van de profeet Zacharia. Hoofdstuk 9, vers 9 tot en met 17. Zacharia 9, vers 9 tot en met 17. Dat is onze eerste schriftlezing. En daarna lezen we ook uit het Nieuwe Testament. En daar zal ook de preek uitgenomen worden. Matteüs 21, vers 1 tot en met 11. Dat is onze tweede schriftlezing. Eerst Zacharia 9, vers 9 tot 17. En daarna uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 11. Zacharia 9, beginnen we te lezen bij vers 9. Daar luidt het woord van de Heere God als volgt. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. Arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond heb ik u gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is. Keer terug naar de burcht, u gevangenen die hoop hebt. Ook heden verkondig ik, ik zal u dubbel vergoeden. Als ik mij Juda zal hebben gespannen en ik Efraïm op de boog zal hebben gelegd en ik uw zonen Sion zal hebben opgezet tegen uw zonen Griekenland en ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held. De Heere zal boven hen verschijnen, als een bliksem zal zijn pijl uitschieten. De Heere, Heere zal op de bazuin blazen en hij zal optrekken in zuiderstormen. De Heere van de legermachten zal hen beschermen. Zij zullen eten en de slingerstenen vertrappen. Zij zullen drinken en feestgedruis maken als van wijn. Ze zullen vol worden als het sprengbekken, als de hoeken van het altaar. Op die dag zal de Heere hun God hen verlossen als de kudde van zijn volk. Want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in zijn land. Want hoe groot is zijn geluk en hoe groot zijn schoonheid. Het koren zal de mond van de jonge mannen en de nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen. Tot zover, gemeente, de eerste schriftlezing. Dan nu Matteüs 21 vanaf vers 1. En daar lezen wij het heilige woord van de Heere God. In Matteüs 21, vers 1. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: ga het dorp in dat voor u ligt. En u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, dat een jong van een juk dragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hen bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun klederen uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: wie is dat? De menigte zei: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Tot zover, gemeente, ook deze tweede schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in de versen 4 en 5. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, dat een jong van een juk dragende ezelin is. Tot zover ook de tekst voor de preek. Laten we nu dan samen het aangezicht van de Heere God gaan zoeken. Laten we samen bidden. Heere, grote en almachtige God, wat bent u verdraagzaam, Heere, en wat bent u genadig dat u het vanmorgen ons nog weer geeft, dat we hier samen in de kerk bij elkaar mogen zijn en dat we uw woord mogen horen. En lieve Heere, Wil dan door uw Heilige Geest de woorden die wij zojuist gelezen hebben ook toepassen aan ons hart. En ons hart daarvoor openen, ons licht geven. Als uw woord ook uitgelegd wordt in de preek. Heere, wilt u daar zelf bij zijn naar uw belofte? En geef, Heere, dat wij zo een rijkdom van morgen weer mogen ontvangen vanuit hem, uw Zoon, de Heer Jezus. We mogen hier vanmorgen zijn. We danken u daarvoor. We bidden voor hen die niet bij ons kunnen zijn, die tobben met hun gezondheid. Heere, wil ook hen nabij zijn. De zieken wil ze nog beter maken, krachten geven. Ook als ze hier vanmorgen wel hadden willen zijn, maar hier niet kunnen zijn. Heere, we bidden voor hen die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben. Misschien ook wel hier zo in de kerk gekomen vanmorgen met een hart vol zorgen, met een hart vol vragen, met een hart wat pijn heeft, wat moeite heeft. En Heere, dan bidden we, mag vanmorgen ook uw woord ons troosten. En Heere, daar hebt u toch uw wegen voor, daar hebt u toch uw middelen voor om ons aan te spreken, ook als wij het zelf misschien helemaal niet verwachten. Maar u kunt in uw grote genade ons ook weer anders de kerk uit laten gaan dan dat wij erin gekomen zijn. En mag dat voor ons allemaal gelden, Heere. Als we hier zijn, ja, dat we toch getroost mogen worden, dat we gesterkt mogen worden. Dat we als we onbekeerd nog voortleven bekeerd zullen worden. Ja, Heere, wat hebben we dat ook nodig. Die bekerende genade van u. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. Om weer opnieuw teruggebracht te worden bij u, de levende God. Om elke keer weer stilgezet te worden bij wie u bent. Dan worden we ook stilgezet bij wie we zelf zijn. Dan kijken we ook in de spiegel van uw heilige wet. En dan moeten we ook belijden, Heere, dat wij mensen zijn die, ja, niet alleen maar één gebod overtreden hebben, maar die, als we dat nou werkelijk eens goed gaan bekijken, geen één van uw geboden gehouden hebben, maar schuldig staan aan al die geboden. En Heere, wilt u ons daarvan ook doordringen wie wij zijn in onszelf, vanuit wie u bent, in uw rechtvaardigheid, in uw heiligheid, maar ook in uw genade. En geef ons zo ook het oog op de Heer Jezus, die u gezonden hebt als de verlosser koning, als degene die ons bevrijdt van alle schuld, van alle zonde. En Heere, dat we dan ook onze toevlucht bij hem alleen zullen zoeken. Ook vanmorgen in een dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal, als we een week ingaan van voorbereiding op het heilige avondmaal, Heere, wilt u ons een goede voorbereiding geven? Ja, wilt u ons zelf voorbereiden? Ook als wij misschien ons zo onbevoorbereid voelen. En als wij misschien wel denken dat dat helemaal niet kan voor ons. Heere, komt u ons te hulp. In uw genade. Met uw gunst, met uw zegen. En zo mogen wij u bidden, Heere God, voor deze week en alles wat er deze week ook in de kerk mag gebeuren. De kringen die samenkomen, de kerkraadsvergadering, wees u met ons als we ook leiding willen geven aan de gemeente. Heere, we bidden u dan voor al het werk waardoor uw koninkrijk wordt opgebouwd en uitgebreid. We denken aan het werk van zending en van evangelisatie hier dichtbij in ons land. Hoe nodig is dat ook? We denken ook aan het werk van de zendingswerkers, van de zendingsexpeditie. Het werk ver weg, Heer God. Wat ook gebeuren mag, in uw naam, het diaconale werk, ook het zendingswerk. Heere, gedenkt u al die zendingswerkers en ieder in zijn, in haar omstandigheden, wil u in het bijzonder wel bidden voor Jetty, die wij ook ondersteunen met ons geld, maar ook voor alle andere zendingswerkers die daar ook een belangrijke taak hebben. En Heere, dan weet u ook wat zij nodig hebben. We hebben de gebedsbrief meegekregen. Geef dat wij ze niet zullen vergeten in onze gebeden. En dat we ook in het gebed met hem mee zullen leven. Heere, zo bidden wij u voor deze wereld. Een wereld in nood. We bidden u voor de kerk in de verdrukking, in gebieden waar zij niet vrij uit uw naam mag belijden. Heren, wees met hen. Geef hen kracht om toch voor u uit te komen. En wilt u zelf zo hen sterken in het allerheiligst geloof. Heere God, we bidden ook voor alle andere noden en zorgen in deze wereld. We bidden voor landen waar honger is. We denken ook aan Jemen onder andere, waar ook weer honger is. Een hele ernstige honger. Heere God, we willen u bidden. Wilt u ook daar zijn en wilt u daar ook de nood lenigen? Ook als wij onze gaven daarvoor mogen geven. Geef dat het ook op de goede plaats aankomt. En Heere, zo willen we u bidden. Als er ook deze week weer allerlei dingen gebeurd zijn. Ook dingen die ons aangrijpen. We denken aan de dood van 3 jonge mensen. Lid van de Navigator-studentenvereniging in Nijmegen. En Heere, wat kan dan ons leven zo plotseling weggerukt worden? En dat terwijl we op vakantie zijn zelfs. Heere God, ach, wilt u al die nabestaanden gedenken? Wilt u die studenten gedenken? En geef toch dat ook in deze moeite en dit verdriet, dat ze de troost bij u, de levende God, zullen vinden. Heere, we hebben u zoveel te vragen. En we moeten u eerlijk belijden, wij zelf hebben niets verdiend. Wij zijn mensen die, Heere, door u geschapen zijn. En u geeft ons alle dingen. Ach, en dan hebben we ook nog tegen u gezondigd. Maar Heere, hoor en verhoor ons dan. Niet om ons, maar alleen om het offer van uw Zoon. Alleen om Golgotha. Leid onze gedachten, ook in deze lijdenstijd, daarheen. En dat we op hem mogen zien. Ogen, open onze ogen voor hem. Die de onderste weg ging om verzoening aan te brengen. En dat niet voor goede mensen, maar voor mensen die de grootste der zondaren zijn. Heere, denk aan ons in uw genade, ook vanmorgen. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, gaan we zingen als inleiding op de preek Psalm 20, vers 1, vers 4 en vers 5. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. En het vierde, op wagens, paarden en op helden zij onze vijand stout, dat wil zeggen trots. Wij zullen de eer en grootheid melden van God die ons behoudt. En ook het vijfde vers, behoud, o Heere, wil bijstand zenden. 20, 1, 4 en 5. Gemeente, we kunnen ons denk ik bij een intocht allemaal wel iets voorstellen. Denk aan de wereld van de sport. Als een elftal de beker wint, ja, dan worden ze natuurlijk binnengehaald in de stad, in hun thuisstad. Met een rondrit of een rondvaart. Als helden. En er wordt voor hen gejuicht en er wordt voor hen gezongen. En zo gaat het ook als iemand op de Olympische Spelen een medaille gehaald heeft. Die wordt vaak in zijn eigen dorp of in zijn eigen stad ook als een held of een heldin binnengehaald, toegejuicht, bejubeld. En niet alleen in de sport, maar denk ook aan Koningsdag in Tilburg volgend jaar als de Heer het geeft. En ja, dan zal koning Willem-Alexander en ook koningin Maxima, met de rest van de koninklijke familie, die zullen daar aankomen met de trein en er zal ook voor hen gezongen worden. Zo gaat dat. Als er een belangrijk persoon intocht houdt in een bepaalde plaats of ook iemand een bepaalde overwinning behaald heeft. En vanmorgen zien we dan ook een intocht. Een intocht van de Heer Jezus. In de stad Jeruzalem, onder gejuich, rijdt hij Jeruzalem binnen. En nu is het eerste wat eigenlijk opvalt als je dit Bijbelgedeelte leest, dat de Heer Jezus er heel bewust voor kiest om zo Jeruzalem binnen te rijden. Hij geeft twee discipelen de opdracht om in een dorpje, welk dorpje precies, dat weten we niet, een ezelsveulen te gaan halen. Het is op het laatste deel van de reis naar Jeruzalem, vlakbij het dorpje Betfage, bij de Olijfberg. En de Heer Jezus en zijn discipelen die hebben er al een hele reis op zitten. Want ze komen uit Galilea in het noorden. En ze zijn gekomen allereerst om het Pascha te gaan vieren in Jeruzalem, want het is de tijd van het Pascha. U weet wat het Pascha was, het feest waarbij het volk van Israël terugdacht aan de bevrijding uit Egypte, elk jaar opnieuw. En Joden uit het hele grote Romeinse Rijk, die kwamen allemaal naar Jeruzalem toe. Ook de mensen uit Galilea in het noorden van Israël. En ja, meestal gingen ze natuurlijk te voet. Kijk, als je verder weg woonde, dan moest je misschien ook nog rijdieren of kwam je misschien met een schip. Maar uit Galilea kwamen de meeste mensen gewoon te voet. Ook Jezus en zijn discipelen. En het is wel belangrijk dat we even dat beeld ook voor ogen hebben van al die pelgrims die op weg zijn naar Jeruzalem. Dat geeft natuurlijk toch iets van feestvreugde al. En dat geeft ook iets van verwachting. En dat gaf ook altijd iets van onrust. Nou ja, al die mensen die vierden het Paasgaatfeest van de bevrijding van de Egyptenaren. En als ze daaraan terugdachten, dan gaf dat in hun hart natuurlijk ook een verwachting. Ja, maar wanneer komt nou het moment dat God ons van die Romeinen gaat bevrijden? Want jongens en meisjes, Israël was bezet gebied. En ze wilden heel graag van die Romeinse soldaten af. En zo gaat daar een hele stoet pelgrims naar Jeruzalem. Waaronder de Heer Jezus en zijn discipelen. En de meeste Galileërs die zullen ook wel iets van hem geweten hebben. Misschien zelfs zijn wonderen gezien of over hem gehoord of misschien zijn preken gehoord. En misschien dat ze wel gehoopt hebben, ja, is dit nou de Messias? Is dit nou de verlosser die komt? En dan komt de Heer Jezus naar Jeruzalem toe, maar niet alleen om het Pascha te vieren, nee, maar ook om zelf het paaslam te zijn. Niet om naar een troon te bestijgen, maar om daar aan het kruis gehangen te worden. Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zo is hij op weg naar Jeruzalem. Het ware paaslam. En dat had hij al meerdere keren gezegd tegen zijn discipelen. Bijvoorbeeld, als u eventjes mee terugbladert, hoofdstuk 20, vers 18. Ja, daar lezen we het. Dat de Heer Jezus het zegt tegen zijn discipelen, zie wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden en ze zullen hem ter dood veroordelen en ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Dat is wat in Jeruzalem gaat gebeuren. En de Heer Jezus die heeft dat heel duidelijk gemaakt. En dan nu geeft hij opdracht om dat ezelsveulen te halen. Niet omdat hij moe is. Nee, ondanks die lange reis die hij gemaakt had, daarvoor had hij dat ezelsveulen niet nodig. Maar de Heer Jezus kiest ervoor om Jeruzalem binnen te rijden. Zoals koningen dat deden nadat ze een overwinning behaald hadden. En zo rijdt de Heer Jezus Jeruzalem binnen. En als de mensen die ook meereizen dat zien, dan begrijpen ze meteen wat er aan de hand is. Ze hebben meteen door de Heer Jezus. Hij moet het zijn. Hij moet de koning zijn. Nu gaat het gebeuren. Nu gaan we bevrijd worden van de Romeinen. En dan zien we dat de mensen, jongens en meisjes, hun lange jassen uittrekken. En ze leggen ze voor de ezel waar de Heer Jezus op zit, op de grond. En dan rijdt de Heer Jezus met zijn ezel daar overheen. En ook op de ezel zelf hebben ze al hun jassen gegooid. Zodat de Heer Jezus eigenlijk een soort zadel heeft. En dan zijn er andere mensen die snijden takken van de bomen. En die gooien ze ook op de weg. Of ze beginnen ermee te juichen. En ze roepen, Hosanna, de zoon van David. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna, in de hoogste hemelen. De Heer Jezus wordt toegejuicht als een koning. En dan houdt de Heer Jezus dat niet tegen. Dat is eigenlijk vreemd. Want telkens in het evangelie lezen we dat de Heer Jezus niet wil dat mensen hem koning maken. En dat de Heer Jezus ook niet wil dat mensen vertellen dat hij de Messias en de Verlosser is. Hij zegt telkens tegen mensen, dat moet je niet vertellen. Vertel het niet verder. Zie toe dat u dat niemand zegt. En nu, hier, minder dan een week voor zijn lijden en sterven, laat de Heer Jezus zich als koning uitroepen. Hij hoeft niet langer verborgen te blijven. Iedereen mag het nu weten dat hij koning is. Hij gaat het niet langer uit de weg, omdat nu het moment van zijn lijden en sterven gekomen is. Straks zal hij aangeklaagd worden. En een van de aanklachten zal zijn dat hij zichzelf koning heeft gemaakt. Dat was niet waar, want de Heer Jezus roept hier niet zichzelf tot koning uit. En bovendien is hij een heel andere koning dan de wereld ooit gezien heeft. Nou, dat blijkt wel. Want kijkt u nog eens met me mee. Kijk nog eens met me mee hoe de Heer Jezus daar nou rijdt. Hoe hij daar naar Jeruzalem komt met die ezel. Hij wordt binnengehaald als een koning die de overwinning behaald heeft. Dat zei ik net al. Net een beetje zoals de geallieerden. Toen de geallieerden Nederland bevrijden, toen kwamen ze ook door de verschillende dorpen en steden heen en dan werden ze ook met gejuich binnengehaald als de bevrijders. En zo ging dat in die tijd ook, hè? Als een koning of een keizer in de strijd de overwinning behaald had, dan trok hij of de overwonnen stad of zijn eigen hoofdstad, als hij weer terugkwam in zijn eigen land, met triomf binnen. En dan zat die koning in vol ornaat, hoog te paard, vaak op een wit paard, teken van de overwinning. En met natuurlijk strijdwagens, het leger, met allemaal militaire onderscheidingstekenen, hè, zoals wij dat tegenwoordig kennen. Zo kwam iemand binnen en het volk juichte en prees hem. Maar hoe is dat bij de Heer Jezus? Welke overwinning heeft hij eigenlijk behaald? Heeft hij de Romeinen al verslagen dan? Nee. En hoe zit hij hier dan? Als een machtige en indrukwekkende legeraanvoerder? In vol ornaat met al die paraphernalia? Integendeel. Niets indrukwekkends aan deze man op een ezel. Koning op een ezel. Moet hij de verlosser zijn, deze Jezus uit Nazareth? Moeten we in hem een groot veldheer zien? Een koning die de overwinning haalt? Gemeente, is dit niet heel dwaas? Waar is zijn leger? Waar zijn zijn wapens? En al die mensen juichen voor hem. Is het? Ja, het heeft toch eigenlijk, als je heel eerlijk bent, dan heeft het toch een beetje iets belachelijks. Vind je ook niet? Zoals de Heer Jezus hier rijdt. Zijn die mensen verdwaasd geworden of zo? Had je meegedaan als je daarbij geweest was? Had je ook gejuicht? Had je ook je jas uitgetrokken en op de weg gelegd? Had je ook gezwaaid met die takken? Als u mag kiezen, wat voor koning u wilt, of jij, wat voor koning zou je dan kiezen? Een machtige koning, waar je mee voor de dag kan komen, een koning die je toejuiching wel waard is, een koning die je kan beschermen, die indrukwekkend is, of zo'n eenvoudige, weerloze man, zonder leger, op een ezel. Zonder pracht, zonder praal, zonder eer, zonder macht, zonder aanzien. Ik weet niet waar u voor kiest. Ik zou toch kiezen voor iemand die een beetje indrukwekkend is. Toch? En nou stuurt God zijn verlosser als een koning op een ezel. Dat is nou niet de verlosser waar ik van had gedroomd. Dat is nou niet een verlosser waarvan de heerlijkheid meteen duidelijk is. Een koning op een ezel. Gemeente, dat laat wel zien. De Heer Jezus komt niet om de Romeinen te verslaan. Hij komt voor iets anders. Hij komt voor een andere strijd. Hij komt om andere vijanden te verslaan. Hij komt om de dood en de duivel en de zonde en de hel te verslaan. Geen heerlijkheid aan de Heer Jezus. Zo voor het oog. En toch is hij de grootste koning die er is. Wie ziet het? Ziet u het? Zie jij het in hem? Dit is de verlosser die de strijd gaat strijden. Dit is een verlosser die past niet bij mensen die, ja, misschien een verlossing willen van, zoals dat volk van Israël, van de Romeinen. Waar wilt u eigenlijk van verlost worden? Jij? Heb je iets waar je vanaf wil in je leven? Misschien een ziekte of een gebrek? Er zijn genoeg dingen die je misschien wel veranderd had willen hebben in je leven. En wat voor soort verlosser heb je daarvoor nodig? En past Jezus daar dan bij? De Heer Jezus rijdt hier als een koning op een ezel de stad Jeruzalem binnen. En wat laat dat zien? Dat hij een verlosser is voor mensen die verloren zijn. Voor mensen die zichzelf niet kunnen helpen, ook niet in een week van voorbereiding op het avondmaal. Voor mensen die aangevallen en onderdrukt worden door hun schuld, door de zonde, door de duivel. Voor mensen die zichzelf misschien niet goed genoeg vinden om aan het avondmaal te gaan. Daar komt hij voor. Gemeente, de Heer Jezus die past nou mijn verloren zondaren. Dat blijkt als hij op een ezel Jeruzalem binnenkomt. En dat wordt u vanmorgen gepreekt. En grijp u nu vast aan deze koning. Want het is deze koning die u verlost van het grootste probleem wat wij mensen hebben. Het is deze koning die u verlost van het gescheiden zijn van God door onze schuld. Het is deze koning die u verlost van al datgene waarvan u uzelf niet verlossen kunt. Dit is de verlosser, gemeente. Een koning op een ezel, geen man van eer en aanzien. Zo hadden wij graag gehad, denk ik, of niet? Want de Heer Jezus wordt in de wereld nog steeds niet gezien als een man van eer en aanzien. In deze wereld is hij nog steeds een koning op een ezel. En hoeveel mensen zijn er niet die ook helemaal niets in hem zien, die het belachelijk vinden als je in hem de verlosser ziet, als je in hem een koning ziet en herkent. En als je de hoogmoed van je eigen hart een beetje kent, dan begrijp je dat nog ook. Want op het eerste gezicht zie je het ook niet. En dat ligt niet aan de Heer Jezus, maar dat ligt aan de boosheid van ons hart, aan de blindheid van ons hart. Kijk, gemeente, als we het niet waar willen hebben dat we verloren zijn, dan zien we ook niks in deze koning. Als we onszelf nog heel goede mensen vinden en we willen nog graag wat meebrengen voor God, ja, dan heb je deze koning ook niet nodig. Maar gooi nou alles wat van u is en alles wat u hebt of denkt mee te moeten brengen, ook aan het avondmaal, gooi dat nou in de prullenbak. En dan is hij een koning. Dan is hij de grootste koning die er is. Dan zie je in hem alles wat je nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. Gemeente, we kunnen alleen verlost worden door een weerloze koning. En die neemt uw hart in. We kunnen alleen verlost worden door een bloedende koning aan het kruis. En dan gaat er wel een kruis door mijn gedachten. En dan gaat er wel een kruis door mijn ideeën. En door mijn eigen ik. Nou, hoe zie ik het nou? Hè? Hoe zie ik nou heerlijkheid in deze man op een ezel? Ziet u het vanmorgen? Zie jij het vanmorgen? Nou, dat kan alleen door het woord van God. En door het geloof in het woord van God. En gemeente, daarom haalt Matthäus hier ook de woorden van de profeet Zacharia aan. Als hij die intocht van de Heer Jezus gaat uitleggen. Voordat hij dat nog gaat vertellen wat er gebeuren gaat, haalt hij die woorden aan van Zacharia. Hij zegt dat dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden. Hetgeen gesproken is door de profeet, zeggend: zeg de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong van een jukdragende ezelin. Ziet u wel, zegt Matthäus, zo moest het gebeuren. Zoals Zacharia het gezegd heeft. Dit is vervulling van de profetie. En gemeente, Matthäus betrekt dat vooral op de voorbereidingen die de Heer Jezus treft. De voorbereidingen om Jeruzalem binnen te gaan. Hè? Dat hij die opdracht geeft aan die discipelen om die ezel te halen. Kijk, zegt Matthäus, dit alles, dat halen van die ezel, dat is nu geschied. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is. De Heer Jezus bereidt zelf zijn intocht voor. En Matthäus wijst daarop. Dit is de koning. Zoals hij zit op die ezel, zonder pracht en praal, in volkomen eenvoud. Nee, niet op een paard. Zoals dat gebruikelijk was bij de koningen van de volken. Ik heb een beetje erover na zitten denken, van ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Hoe moet ik dat nou uitleggen met een voorbeeld, zodat iedereen het vanmorgen kan begrijpen? Ik dacht, misschien is het ongeveer zo als koning Willem-Alexander nou op Prinsjesdag niet in de gouden koets zou stappen. Een paard was een koninklijk rijdier. Hij stapt niet in de gouden koets, maar hij stapt in een bestelwagen op Prinsjesdag. En zo begint hij aan de rijtoer door Den Haag. In een Volkswagen Caddy of een Citroën bij Lingo of zo. Kun je het zo ongeveer vergelijken? In een dagelijks vervoermiddel. Die ezel, dat was een dagelijks vervoermiddel. Gewoon ja, voor mensen die aan het werk waren. Maar gemeente, toch klopt die vergelijking niet helemaal. Want dan moet u weten dat de koningen in het oude Israël, die reden vaker op een ezel. Sterker nog, ze hielden zelfs intocht op een ezel. Zo waren de koningen van Israël. Als koning Salomo wordt gekroond in Gihon, dan geeft koning David de opdracht om Salomo op zijn ezel, de ezel waar David normaal op reed, te zetten. En om naar de bron Gihon te gaan om daar Salomo te kronen. En er zijn er wel uitleggers die zeggen, ja, dat kwam omdat er in de tijd van David, toen waren er in Israël nog geen paarden. En wel bij de volken rondom waren er wel paarden, maar in Israël nog niet. Nou, gemeente, dat klopt niet. Want als je dat gaat onderzoeken, dan blijkt dat er een andere zoon van David is, Absalom, en die liet zich al rijden door paarden. Absalom die al stierf voordat Salomo koning werd. Dus ze hadden wel degelijk paarden. En als dat gezegd wordt over Absalom, dat hij zich op paarden liet rijden, dan is dat ook niet zo positief. Absalom die wilde wel laten zien met zijn paard hoe belangrijk die was. Hij wilde, zo zouden we dat tegenwoordig zeggen, hij wilde een statement maken. Misschien kan je het een beetje vergelijken met hoe sommige mensen tegen hun auto aankijken. Ze willen graag een dure auto rijden omdat ze zichzelf dan een beetje belangrijker vinden. Nou, als David op een ezel rijdt en Salomo, als hij koning wordt, op een ezel rijdt, dan maakt David ook een statement. Een paard dat staat voor macht, voor belangrijkheid. Paarden die werden in die tijd vooral gebruikt in de oorlog, op het oorlogsveld. Paarden die kunnen veel sneller als een ezel zich voortbewegen. Ze zijn ook veel wendbaarder. Ze kunnen ook hogere snelheden langer volhouden. En ezels, ja, die worden gebruikt in het dagelijks leven. Die worden gebruikt om lasten te dragen en te vervoeren. Heel handig in de woestijn over een moeilijk en onbegaanbaar terrein. En zo'n paard, ja, dat kon je niet betalen als gewone man. Maar een ezel, ja, dat was nog wel bereikbaar. Daar waren er ook veel meer van. Dus een paard is een dier voor de oorlog. En een ezel is een dier voor de vrede. Voor de tijd van vrede. Het paard is voor de rijken en een ezel is voor de armen. Als koning Salomo op een ezel rijdt, dan laat hij zien dat hij geen koning wil zijn die oorlog voert, maar een koning van vrede. Als hij op een ezel rijdt, dan laat hij niet zien dat hij zichzelf verheft boven het gewone volk, maar dat hij midden tussen de gewone man, tussen het gewone volk staat. Kijk, gemeente, zo moest de koning van Israël zijn. In tegenstelling tot al die koningen rondom Israël, die allemaal machtsvertoon hadden en die ver boven het volk verheven waren op hun paard en die het volk onderdrukten. Maar in Israël hadden ze een koning die naast je stond. Een koning op een ezel die nederig was. Die het niet hoog in zijn bol had. Nou, gemeente, dan wordt het ons natuurlijk heel duidelijk waarom de Heer Jezus een ezel neemt om Jeruzalem binnen te rijden. De Heer Jezus laat zien wie hij is. Een nederige koning die vrede brengt. Een koning in de traditie van de koningen van Israël, de zoon van David. En zo begrijpen we de woorden van de profeet Zacharia. Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig. Zittend op een ezel en een veulen zijn het jong van een jukdragende ezelin. De profeet Zacharia die kondigt de dochter van Sion, de stad Jeruzalem, met haar inwoners aan dat de koning tot haar zal komen. Zachtmoedig. En dat is daaraan te zien dat hij op een ezelsveulen zit. Hij komt tot u. Ja, vanmorgen komt hij tot uw gemeente. Op een ezel. Zachtmoedig. Ja, dat is niet iemand die altijd maar lief en aardig is, die altijd maar zoete broodjes bakt, die altijd een ander gelijk geeft of zo. Zachtmoedig, mag ik het een beetje populair zeggen, dat is niet iemand die een watje is. Nee, dat was de Heer Jezus ook niet, hè, een watje. De Heer Jezus die paste bijvoorbeeld echt zijn boodschap niet aan wat de mensen wilden horen. Hij zei gewoon de waarheid. Op een gegeven moment zeggen zijn discipelen het zelfs. Hè? Deze reden is hard, wie kan het horen? En dan zegt de Heer Jezus niet, nou, ik zal het een beetje aanpassen, zodat het wat aangenamer is. Nee, de Heer Jezus heeft echt wel gezegd waar het op stond. En Heer Jezus heeft ook gewaarschuwd. Hij heeft echt niet de scherpe kantjes er een beetje van afgehaald of zo. Zachtmoedig, dat wil niet zeggen zo zacht als een spons. Wat is zachtmoedig dan wel? Nou, dat wil wel zeggen, inderdaad, tuurlijk, die vriendelijkheid van de Heer Jezus, die zit er ook zeker in. Maar het is vooral iemand die nederig is. Het is vooral iemand die arm is, die zelf arm en gering is. Die hoopt op God. Kijk, zo is de koning van Israël. Zo is de koning van de Joden. Zo is de Heer Jezus. Niet hoog te paard. He, waar de vijanden zo trots op zijn. Op wagens, paarden en ruiters, wat we net gezongen hebben. Niet vol macht en majesteit. Onbereikbaar voor het volk. He, je staat er maar bij en je ziet die man zo op dat paard langskomen. Je zegt, och ja. Nee, maar gewoon op een ezel. En je kan hem zo aanraken. He? Zo rijdt hij Jeruzalem binnen, gemeente, bereikbaar voor iedereen. Zo is de Heer Jezus. Ook voor u, ook voor jou. Vind je niet het eerst een heel bijzonder mens te zijn? Je mag zo naar hem toe. Naar deze nederige koning. Met wat, waar je ook mee zit. Waar zit je mee? Breng het bij hem. Ook in een week van voorbereiding. Zeker, hij is een koning. In alle nederigheid. Even arm en ellendig als de mensen om hem heen, als één van hen. Eén van hen. Zo is de Heer Jezus gekomen naar deze wereld. Volkomen gelijk aan de zondaar, maar zonder zonde. En zo gaat hij naar Jeruzalem. En zo gaat hij lijden en sterven. In de plaats van zondaren. Hij maakt zich één met zijn volk. Een nederige koning. Gemeente, de Heer Jezus had 100% anders kunnen komen. En zo zal die ook eenmaal komen. De Heer Jezus had ook kunnen komen zoals hij werkelijk is. In al zijn goddelijke heerlijkheid en luister. Hij is God. Ook als hij een koning is op een ezel. Maar hij komt in zachtmoedigheid en hij kiest voor zachtmoedigheid. De eerste keer is de Heer Jezus gekomen in alle zachtmoedigheid. En met het evangelie en met een boodschap van verlossing en van redding en van bevrijding. Die u wordt verkondigd. Maar er komt inderdaad een moment dat hij terugkomt met het oordeel. En dat hij ook Jeruzalem in zal rijden. Dat er ook gezongen zal worden. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Nee, de eerste keer heeft de Heer Jezus dat niet gedaan. Was de Heer Jezus gekomen zoals dat volk had gewild dat hij kwam. Met zijn heerlijkheid en zijn majesteit. Dan had het er niet alleen voor de Romeinen slecht uitgezien. Dan had het er ook voor het hele vrome Jeruzalem slecht uitgezien. Dan had het er ook voor u en mij slecht uitgezien. Dan bleef alleen het oordeel van God over. Dan was er geen vrede geweest. Geen vrede met God. Daar komt de Heer Jezus voor. Hij komt hier als een vredekoning. Hij wil vrede brengen. Niet waar de juichende mensen aan denken. Alleen een beetje een oppervlakkige politieke vrede. Maar vrede met God. Een vrede niet alleen voor de Joden. Maar ook voor de heidenen. Hij komt hier in nederigheid. Om vrede te geven. Vrede aan te bieden. Ja, eenmaal komt hij terug om te oordelen het leven en de doden. Maar vandaag wordt u nog vrede aangeboden. Vandaag doet hij u nog een vredesaanbod. Er is niemand zachtmoediger, er is niemand nederiger dan de Heer Jezus. Hij stelt zich op naast een zondaar, hij komt tot een zondaar. Die van God is afgevallen. En hij draagt in zijn lijden de toorn, de woede van God tegen de zonde van het hele menselijk geslacht. Dat is de boodschap van deze koning op een ezel. Een ezel. Een lastdier. Een nuttig dier voor mensen. Omdat je die ezellasten kunt laten dragen die je zelf niet dragen kunt. Als er een koning op een ezel rijdt. Dan laat dat ook iets zien over wat voor soort koning deze koning wil zijn. Een koning die nederig is. Een koning die komt met vrede. Een koning ook die de lasten van zijn volk draagt. Hij neemt de lasten van zijn volk over. Werp dan al uw lasten op hem. Op deze nederige koning die komt. Veracht. Nederig, zachtmoedig, vol vrede. Die gaat lijden en sterven. Gemeente, bent u te hoogmoedig om door deze koning geholpen te worden? Hij komt vandaag nog tot ons. In de prediking. In het woord van God. Als het woord van God verkondigd wordt, dan komt hij zelf. Het wordt u aangezegd, gemeente van morgen. Zie, uw koning komt tot u. Geloof zijn heil en troostrijk woord. In de prediking, zo'n nietig en veracht middel. Ja, toch? Gewoon een man die hier staat te praten, maar hij komt tot u. Het is door de dwaasheid van de prediking dat de Heer wil zalig maken die in hem geloven. En volgende week komt hij niet alleen in het woord, maar komt hij ook nog in het teken. Komt hij ook nog in het sacrament. In het avondmaal, ook al zo'n nederig middel, wie ziet er iets in? Een stukje brood en een slokje wijn, maar ook daarin en daardoor wil de koning komen en intocht houden in ons hart. Gemeente, we gaan vandaag de week van voorbereiding in. We hebben gezien hoe de Heer Jezus zijn discipelen de opdracht gaf om die ezel te halen en dat dat vervulling was van de profetie. Hoe het woord van God daar licht over werpt. De Heer Jezus bereidt zijn intocht voor. Alles wordt klaargemaakt, zodat hij intocht kan houden. Is dat ook uw troost deze week? Hoe kan ik mij voorbereiden op de komst van de grote koning? Dat doet hij zelf. Hij maakt alles klaar, zodat het zal klinken. Alle dingen zijn gereed. Hij laat die ezel halen. Hij zorgt er zelf voor dat wij bereid worden om hem te ontvangen. Dat wij ook de lofzang zullen zingen. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, gemeente. Uw koning komt tot u. Zachtmoedig en gezeten op een ezelin. Veulen zijn het juk. Zijn een jong van een jukdragende ezelin. Hij komt vandaag tot uw hart. Laat dan deze koning binnenrijden. Amen. Gemeente, zingen we daar nu over. Psalm 24. Psalm 24, vers 4. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Heere Jezus, u bent zo'n nederige koning. U wilde komen als een koning op een ezel en tegelijkertijd God, de almachtige opperheer, geweldig in het strijden. Heere, u hebt de strijd alleen gestreden. U bent de weg gegaan naar het kruis. U gaf uw leven. We kunnen ons geen betere koning wensen, Heere, maar geef dat wij in uw nederigheid, in uw zachtmoedigheid, u mogen vinden. U mogen herkennen, omdat wij u nodig hebben gekregen als een verloren mens. Heren, wij verwachten onze verlossing vaak op een manier met, ja, heren, met veel pracht en praal. We willen graag een paard. We willen graag bevinding. Maar u komt op een ezel, op uw woord. Zo nederig. Open onze ogen ervoor, Heren. En dat we nou alles alleen van u verwachten, Heer Jezus. Niet meer van paarden, van wagens, van ruiters. Maar van u in al uw nederigheid. Heren, daar worden we in de wereld niet populair mee. De wereld zal ons bespotten. Want wie gaat er nou staan juichen voor deze koning? En toch, Heren, als we u ontmoet hebben, en als we weten wie u bent, in uw nederigheid, in uw zachtmoedigheid, in uw bereidwilligheid om te lijden en te sterven, als we zien hoe u komt. U kwam tot de dochter Sions, u kwam tot de stad Jeruzalem, u komt ook vanmorgen. En Heere, geeft dat wij u mogen erkennen en herkennen. Dat we voor u ook mogen juichen. Dat niet met verkeerde verwachtingen van u ook de week van voorbereiding ingaan, maar met een goede verwachting. Omdat u het echt wel laat zien. En omdat uw woord er licht over geeft wie u bent. Doe het ons daarvan verwachten. Van het woord alleen. Van de belofte die ook vervuld wordt. Heere, geef zo uw genade. Als we hier vandaan gaan, u kent ons allemaal, u weet wat we gehoord hebben vanmorgen. Geef dat het ons toch aan het denken zal zetten, dat het ons bezig zal houden, ook in een week van voorbereiding. Geef dat we niet zullen denken, nou ja, volgende week, ik ga toch niet aan, dus dan hoef ik er niet bij te zijn. Want dan kan u zelfs nog in een dienst nog anders maken. Heren, trek ons naar u toe. Met de koorden van uw liefde. Met uw genade. En leer ons dan om te sterven aan onszelf en aan al onze hoogmoed. En dat we liever onszelf zalig maken dan zalig gemaakt te worden door een koning op een ezel. Heere Jezus, doe ons u kennen. Zoals u bent. En doe ons leven. Vanuit deze genade. En dat bidden we u niet omdat we iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we ten slotte nog Psalm 22, vers 12 en vers 14. Psalm 22, vers 12. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heere. En ook het 14e, eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. 22, 12 en 14. Ik moet ook nog ik word daar even aan herinnerd door de diakenen die hun goede diensten betonen. Maar we moeten natuurlijk ook nog het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Laten we dat dan inderdaad nu eerst nog doen. formulier om het avondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 29. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde, van zijn zondige hart heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap haat en gunst en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En we verkondigen hen dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we wel horen te doen. Maar we hebben dagelijks strijd te voeren met de zwakheid van ons geloof, met onze verderfelijke begeerte. En ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en aan alle geboden van God te leven, zullen we nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Gemeente, gaan we nu wel zingen Psalm 22, vers 12 en 14. Gemeente, ga dan nu heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. Verheft uw hart tot Hem. En we leggen die zegen in Zijn naam op u. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.